Broeders en zusters, de boodschap van vandaag luidt de weg van 3 dagen in de woestijn. En dat is eigenlijk de boodschap van het evangelie, broeders en zusters. Vandaag gaan we opnieuw een duik nemen in het evangelie. En heel veel hebt u al lang gehoord. Misschien gaat u zeggen van, dat heb ik al gehoord. Maar broeders en zusters, het is goed om Gods woord te herhalen. En eerlijk gezegd kan ik er geen genoeg van krijgen. Ik kan er geen genoeg van krijgen als ik eraan denk hoe geweldig Jezus is. Dat hij mij heeft gered en mij heeft vrijgekocht met zijn eigen bloed, broeders en zusters. Bent u verheugd dat de Heer u gekocht heeft met zijn eigen bloed? Amen, hè? Broeders en zusters, we gaan verder met Exodus 5. En ik wil met u de eerste 3 versen lezen. De eerste 3 versen van Exodus 5. Daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Maar Farao zei: wie is de Heer, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heer niet en ik zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden: de God van de Hebreeën is ons ontmoet. Laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn en de Heere onze God offeren. Broeders en zusters, is het niet fantastisch dat Mozes nu onbevreesd voor Farao stond? Broeders en zusters, hij was eerst bang voor de wraak van Farao. Zo bang dat hij toen uit Egypte wegvluchtte, broeders en zusters. Maar nu had hij geen angst meer, want hij had een ontmoeting met de Heer gehad, met de Allerhoogste, en dat had hem veranderd, broeders en zusters. En hij wist en geloofde dat de Heer nu aan zijn zijde stond, broeders en zusters. En dat gaf hem moed om die machtige farao, die in Egypte als een god werd beschouwd, dat moet u goed beseffen, broeders en zusters. Farao werd als een god beschouwd. Dat gaf hem de moed om farao bevel te geven: laat mijn volk gaan. Broeders en zusters, God had Mozes geleerd dat hij van zichzelf helemaal niets kon. Maar dat de kracht van God oneindig groot is. En als je weet dat God aan je zijde staat, dan, broeders en zusters, dan ontvang je autoriteit. Autoriteit. En dit roept de vraag op: waarom zijn zoveel christenen verliezer in hun geestelijk leven? Broeders en zusters, dat is omdat ze niet in de autoriteit van God staan. Ze staan niet in de autoriteit van God als de verzoekingen komt. En de vraag doet zich voor: hoe ontvangen wij autoriteit? Autoriteit ontvangen wij als wij intimiteit met God hebben. En intimiteit met God geeft ons identiteit. En als je identiteit hebt ontvangen, als je weet wie je bent, dan ontvang je autoriteit. Als je weet dat je een kind van God bent, als je weet dat je een deel van het lichaam van Christus bent, een kind van de Allerhoogste, een deel van zijn lichaam, broeders en zusters, dan ontvang je autoriteit. En broeders en zusters, waarom hebben veel christenen geen autoriteit? Omdat ze dus die intimiteit niet met de Heer hebben. Ze vertoeven veel te weinig aan de voeten van de Heer om met hem te praten, om hem het woord van God te laten uitleggen, om te drinken van het water van de Heilige Geest, broeders en zusters, om gemeenschap met hem te hebben, te spreken. Dat God tot je hart kan spreken en dat jij je hart bij hem lucht, broeders en zusters. Als het ware samen met hem aan de keukentafel zitten en samen lunchen en dineren van het woord van God, broeders en zusters. Dat is intimiteit met God. Dan ga je ontdekken dat je ja, zo geliefd bent bij de Vader, broeders en zusters. Hij houdt zoveel van ons. Hij houdt zoveel van ons. En als je weet dat je een kind van de Allerhoogste bent, o broeders en zusters, dan ontvang je die autoriteit. Je bent een kind van God. En broeders en zusters, dat was enkel en alleen genade. Het was genade, overvloed van genade, dat je door hem gerechtvaardigd bent. Niet omdat je zelf zo goed bent of geweldige dingen hebt gedaan. Nee, alleen omdat je gezegd hebt, ja Heer, ik wil, ja Heer, ik geloof. Ik geloof dat u uw eigen zoon voor mij hebt gezonden om voor mij te sterven. En de Vader rechtvaardigt je uit genade, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? Het is Gods werk, niet ons werk. En hierna verwijst die weg van 3 dagen in de woestijn. God zei dat Israël de weg van 3 dagen in de woestijn moest gaan. Dat is de weg. Jezus ging de weg van 3 dagen. De weg van dood en opstanding. Jezus stierf voor ons en op de 3e dag stond hij op uit de dood, broeders en zusters. Op de 3e dag stond hij op uit de dood. En wij zijn met hem gestorven en wij zijn met hem opgestaan in een nieuw leven. Geweldig, hè? Broeders en zusters. Ja, wij zijn kinderen Gods. En dat betekent dat de Vader, die almachtige Vader, voor ons is. En niet tegen ons. Dat betekent dat wij in staat zijn om moeilijkheden en verzoekingen het hoofd te bieden. Voor het eerst, broeders en zusters, lezen we in het boek van Exodus dat God wilde dat Israël voor hem een feest in de woestijn zou vieren. In Exodus 3, daar lezen we dat hij zegt, ik wil Israël verlossen uit de slavernij. Ik wil hun in een land vloeiend van melk en honing brengen. Maar nu zegt hij, ik wil dat ze mij een feest gaan vieren. En zo is het, broeders en zusters. Als u werkelijk verlost bent, dan betekent dat feest. Dan wordt er een bron van blijdschap in uw hart aangeboord, broeders en zusters. Dan is het feest. Jezus, broeders en zusters, heeft ons vrijgekocht. Realiseert u zich dat? Hij heeft de sleutels in handen van de dood en van het dodenrijk. In Openbaring staat de dood en de hel. Hè, in de Statenvertaling, maar dat is een verkeerde vertaling. Het is het dood en het dodenrijk. Jezus heeft ons vrijgekocht. Hij heeft die sleutels van Satan afgepakt. En wij die voorheen slaven waren en gevangen in de gevangenis van Satan, heeft hij verlossing gegeven. Vrijmaking, broeders en zusters. Leest u voor uzelf thuis Lucas 15. Daar worden 3 gelijkenissen verteld door Jezus. En steeds is het dat Jezus wijst op blijdschap. Als die herder dat verloren schaap terugvindt, dan verblijdt hij zich en is er blijdschap in de hemel. Als die vrouw die penning die weg was terugvindt, dan verheugt zij zich en roept de buren. En in de hemel is er blijdschap. En als die verloren zoon, broeders en zusters, terugkomt bij de Vader, dan is er blijdschap. De Vader zegt, kom, laten we feest vieren en het gemeste kalf slachten. En in de hemel is er feest over elke zondaar die zich bekeert. Dat is Gods verlangen. Dat wij die weg van 3 dagen in de woestijn gaan, de dood en de opstanding van Jezus ervaren. Hè? Niet alleen de dood van Jezus. O, het is, Heer, u bent voor mij gestorven. Wat ben ik blij. Nee, ook dat u de opstanding ervaart. Niet alleen in die droefheid blijven, maar die opstanding, dat nieuwe leven, vol blijdschap, broeders en zusters. De hemel zal zich verblijden. En in die omstandigheden, broeders en zusters, van autoriteit en van blijdschap, kunt u elke woestijnverzoeking aan. Elke boze omstandigheid, elke moeilijke omstandigheid, elk probleem, broeders en zusters, kunt u het hoofd bieden. Omdat u weet dat uw Vader, ik zeg niet uw God, dat uw Vader in de hemel veel groter is en veel sterker is dan welk probleem dan ook. Met één machtswoord kan hij uw situatie veranderen, broeders en zusters. Er zijn mensen die zeggen, hoe kan ik nou blij zijn? Weet je wel dat dit en dat en zus en zo mij overkomen is? Weet je wel hoe moeilijk ik het heb? Mijn inkomen is laag, ik ben ziek, ik heb net mijn geliefde verloren, broeders en zusters. Toch is het mogelijk om de problemen het hoofd te bieden en blijdschap te ervaren. En wanneer is dat? Wanneer ben je daartoe in staat? Als je die volle blik op de genade van God hebt ontvangen. Als je die genade ten volle begrijpt, broeders en zusters. Als je beseft dat je zonder die genade van de Heer helemaal niets kunt. Als je beseft dat je zijn genade zo ontzettend hard nodig hebt. Broeders en zusters, er is helemaal niets wat wij zelf kunnen bereiken als het gaat om ons geestelijk leven. Helemaal niets. Jezus heeft de volle prijs betaald. De volle prijs. Hij heeft niet 99% betaald, hij heeft 100% betaald. En wij kunnen niets aan die verlossing toevoegen, broeders en zusters. Paulus zei, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zijn genade is mij genoeg. Ik wil met u dat lezen, broeders en zusters, uit 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. En hij, dat is de Heer, God, heeft tot mij gezegd. Daar zie je die intimiteit, hè? God sprak tot Paulus. Dit viel niet uit de lucht. Nee, God heeft met hem gesproken. En dat mogen wij ook elke dag ervaren. God heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Broeders en zusters, als u diep in de problemen zit en u kunt geen kant op en u voelt zich zo zwak. U voelt zich zo zwak en u krijgt die blik op zijn genade en hij zegt tegen u, uw genade, mijn genade is u genoeg. Broeders en zusters, dan zult u ook de kracht van Jezus Christus ervaren. Die kracht, die zal u boven al die problemen uittillen. Is dat niet wondervol? O, broeders en zusters, ik mag dat uit ervaring, mag ik dat u getuigen. Hij tilt je boven alle problemen op. Je kunt soms een moment hebben dat je niet weet waar je het zoeken moet. In de problemen, in jouw zwakheid. Maar hij zegt, mijn genade is genoeg. Mijn genade is genoeg. En daarom zei Paulus, dus heb ik een welbehagen in zwakheid, in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt hij. Met andere woorden, Paulus zegt, heerlijk dat ik in de woestijn zit. Dat daar die droogte is, die moeilijkheden, noem maar op. Want dan ben ik machtig. Omdat Christus dan het werk voor mij doet en voor mij strijdt, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? Ik wil met u nog een tekst lezen. Romeinen 5, vers 17. Het gaat mij om het tweede gedeelte. Romeinen 5, vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, en nu komt het komma, veel meer zullen degene die de overvloed van genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in hun leven heersen door die ene. namelijk Jezus Christus. Dit is de sleutel, broeders en zusters. Wilt u heersen over de problemen? Dan moet u allereerst overtuigd zijn dat u gerechtvaardigd bent voor de Vader. Dat als hij naar u kijkt, dat hij u rechtvaardig ziet. En vervolgens moet u die overvloed van genade welkom heten. Genade is iets wat hij aan u geeft. Dat kost helemaal niets. U hoeft alleen maar te zeggen, dank u wel Heer. Ik wil het van u ontvangen. En als u deze twee dingen doet, dan zegt Paulus, dezelfde Paulus die over in Korinthe heeft geschreven, dan zegt hij, dan zult u heersen in het leven door Jezus Christus. Ik vind dat zo geweldig, broeders en zusters. Ik vind dat zo geweldig. En ik mag dat ervaren. Als je weet, oh, ik ben gerechtvaardigd door de Vader. En hij kijkt naar mij terwijl ik van mezelf weet dat er nog van alles mis is. Maar de Vader ziet mij rechtvaardig. Omdat Jezus voor mij de prijs heeft betaald. En als ik dan zeg, welkom Heer, kom maar met uw genade. Dan mag ik elke verzoeking, elke moeilijkheid mag ik het hoofd bieden, broeders en zusters. En mag ik daarboven uitstijgen. God is goed. Hij is werkelijk goed. En broeders en zusters, ik wil met u naar een tekst toe. Hosea 2, vers 13. Hosea 2, vers 13. Daar staat ook weer iets geweldigs in. Broeders en zusters, het geheim van het spreken van God juist in de woestijn wordt hier verklaard. Niet, helaas niet in de Nederlandse Bijbel, maar wel in de Hebreeuwse Bijbel. Ik kan het niet vinden, 1003. Ik heb mijn. Oh ja. Hosea 2, vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. De woestijn in het Hebreeuws betekent letterlijk de plaats van spreken. Plaats van spreken. Midbar. Dat is het woord voor woestijn in Hebreeuws, is letterlijk de plaats van spreken. Daarom zegt God, ik zal je voeren in de woestijn en daar zal ik naar je hart spreken. Dit is Gods plan, broeders en zusters, dat hij juist in de verzoekingen en in de problemen tot ons hart wil spreken. Omdat het wanneer het met ons goed gaat, wij geen acht slaan op God. Op de Heer. Alles gaat van een leien dakje. We hebben hem niet nodig. We denken niet aan hem. We denken aan de overvloed van zegeningen die we ontvangen. Juist op de momenten dat het moeilijk gaat. Dan pas zoeken we de Heer. Daarom zegt hij, ik zal je in de woestijn voeren. Want daar in de woestijn kan ik naar je hart, tot je hart spreken. Dat is de les. De les van Hosea 2, vers 13. In de woestijn kan ik tot je spreken. En de les van Exodus 5 is, ondanks die moeilijkheden, mag je feest vieren. Mag je je in mij verheugen, broeders en zusters. En dan zult u, als kind van God, zult u overwinnaar worden. Broeders en zusters, het is ook opmerkelijk dat het verzoek van Mozes en Aaron aan Farao totaal niet dreigend is, broeders en zusters. Er zat geen enkele dreiging in. Het was een simpel verzoek. En zo is de Heer. Hij begint niet met te dreigen, broeders en zusters. Hij nodigt ons vriendelijk uit. Maar het verzoek was aan dovemans oren gericht. Farao luisterde niet. Zijn antwoord was zelfs tartend, hoogmoedig, uitdagend. Wie is de Heer? Ik ken hem niet, zegt Farao. In deze lessen, broeders en zusters, kwam al aan de orde dat Farao een beeld van Satan is. Een beeld van Satan. En als we dit in gedachten nemen, dan herkennen we de reactie. Dan herkennen we de reactie. Want Satan wil zijn gevangenen niet vrijlaten. Hij wil zijn gevangenen niet vrijlaten. Johannes 10, vers 10 zegt dat hij wil slachten. Hij wil ons doden. Hij wil zijn prooi wil hij slachten. Mijn gevangenen feest laten vieren in de woestijn. Mooi niet, denkt Satan. Mooi niet. Nee, ik zal ze laten werken tot ze erbij neervallen. Dat is de reactie van Satan, broeders en zusters. Maar wie is Satan? Wie is Satan, broeders en zusters? Hij is slechts een schepsel. Een schepsel. Hij is weliswaar een machtige aartsengel. Maar toch is hij een schepsel. Een schepsel dat zelfs in zonde is gevallen. Hij is geen enkele partij voor Jezus. Bent u niet blij? O broeders en zusters, ik ben blij dat mijn redder Jezus is. Want Jezus kan mij verlossen uit die dodencel. Die cel waarin Satan zijn gevangenen heeft opgesloten. Door de zondeval zijn wij in de handen van Satan terechtgekomen, broeders en zusters. Door onze zondige natuur aan hem overgeleverd. En hij had op dat moment de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Maar Jezus heeft de gevangenis opengebroken. Broeders en zusters, ik heb op de dia heb ik twee teksten gegeven. Jesaja 61 vers 1, dat kent u wel. Lees u dat thuis, maar ik wil met u lezen Romeinen 5 vers 10 en 11. Romeinen 5 vers 10 en 11. Jesaja 61, wat u thuis leest, daar leest u dat hij de gevangenis gevangen heeft genomen. En vervolgens deed hij het volgende. Vers 10. Want als wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Hij heeft ons verzoend. Nadat hij ons uit de gevangenis heeft bevrijd, heeft hij ons verzoend met God de Vader. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening hebben verkregen. Het is het werk van de Heere Jezus, dat wij verzoend zijn met God de Vader. Omdat Jezus de prijs voor ons miserabele leven, voor onze afschuwelijke zonde heeft betaald. En we zijn nu verzoend met de Vader. De Vader kust ons in het werk van zijn Zoon. Is dat niet wondervol? O broeders en zusters. Maar Satan zegt, wie is de Heer? Ik ken hem niet. Vol van hoogmoed, broeders en zusters. Zijn werktuig, Farao, is eigenlijk het type beeld van Satan. Maar in Jesaja, broeders en zusters, Jesaja 14, leest u dat ook thuis, Jesaja 14 vanaf vers 13. Daar lees je dat God zegt, ik zal jou in de hel neerstoten. Ik zal jou in de hel neerstoten, broeders en zusters. Satan, die blaast van de toren, hoog van de toren. God zegt, ik zal jou in de hel neerstoten. En Satan mobiliseert al zijn medestanders, ongelovige mensen, ongelovige volkeren. In Psalm 2 kunt u daarover lezen. Daar staat, God lacht en God spot met deze zogenaamde tegenstanders. In wezen zijn ze geen tegenstanders van God. God bespot hun. de ongelovigen. En ik wil wel met u lezen, Openbaring 20, wat de eindbestemming is van die Satan die zo hoog van de toren blaast en die meent ons het leven zuur te maken. Openbaring 20, vers 10. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. De eindbestemming van Satan, zijn lot, is de hel. En dat weet hij drommels goed. Broeders en zusters, dat weet hij drommels goed. Broeders en zusters, als Satan zegt, ik ken de Heer niet, wie is de Heer, is dat een flagrante leugen. Dat is een leugen. Maar Jezus heeft gezegd in Johannes 8, dat hij ook de vader van de leugen is. Hij zal alles doen om u af te leiden van de Heer. Af te leiden van uw redding. Omdat hij een leugenaar is. Hij wil dat wij verloren gaan, broeders en zusters. Hij weet drommels goed wie de Heer is. Hij weet drommels goed dat hij kansloos is. Maar toch probeert hij het. En broeders en zusters, hij heeft het vlees aan zijn kant. Hij heeft de ongelovige mensen aan zijn kant. De wereld staat aan zijn kant. Samen met de wereld en met het vlees voert hij strijd tegen de kinderen Gods. En dat moet ons waarschuwen. Want wij leven nog in het vlees. En dan bedoel ik niet in die zin dat wij een vleeselijk leven leiden. Nee, aan ons is nog dat vlees. Aan ons is nog dat vlees. En dat betekent dat als u opstaat, broeders en zusters, 's morgens, dat er een verleiding kan komen. Dat betekent dat er om 3 uur 's middags ineens een verleiding kan komen. U bent nog in dat vlees. Als u 's avonds naar bed gaat, kan er een verleiding komen. Als u voor de televisie zit, kunt u verleid worden naar het vlees. U leeft nog in dat vlees. En daarom zegt Romeinen 6, vers 6, dat wij met hem gekruisigd zijn. En wij doen er goed aan om ons leven met hem gekruisigd te houden. Broeders en zusters, dat wij steeds vragen, Heer, help mij vandaag, want ik kan niets van mijzelf. Ik wil in die overvloed van genade, wil ik mij bewegen. Ik heb u nodig als de verzoekingen komen. Want ik weet dat ik zwak ben. Ik weet dat ik kan vallen. Broeders en zusters, wees u op uw kievive, broeders en zusters. Waarom wil Satan zijn gevangenen niet vrijlaten? Niet alleen omdat hij een vreselijk doortrapte figuur is, maar ook, broeders en zusters, omdat hij een legaal recht op zijn gevangenen heeft. Hij heeft een legaal recht. Natuurlijk miskent hij de Heere God en ons eeuwig geluk, maar hij heeft een legaal recht op ons. Ik wil dat met u lezen, Romeinen 7, vers 14. Romeinen 7, vers 14. Waarom heeft hij een legaal recht? Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. Wij zijn door de zondeval van Adam en Eva verkocht aan Satan. Wij zijn verkocht aan hem. Hij heeft recht op een verloren zondaar. Totdat Jezus komt, broeders en zusters. Als Jezus in het leven van de zondaar komt, is het afgelopen met dat legale recht. Want Jezus kocht en hij koopt nog steeds elke zondeslaaf Elke zondaar die wil en in hem gelooft, koopt Jezus vrij. Want Jezus heeft nu ook de sleutels van de dood en het dodenrijk. Leest u thuis Openbaring 1, vers 18. Voorheen bezat Satan die sleutels. En hij regeerde over de dood. Maar Jezus heeft nu de dood overwonnen. We hebben net Openbaring 20 gelezen. Daar wil ik nog even naar terug, vers 14. Openbaring 20, vers 14. We hebben gelezen in vers 10 dat de duivel in de hel werd geworpen, in de poel des vuurs. Maar in vers 14 lezen we dat ook de dood en de hel in de poel des vuurs worden geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet gevonden wordt geschreven in het boek des levens, die wordt ook geworpen in de poel des vuurs. Jezus is overwinnaar over Satan, over de dood, over de hel, broeders en zusters. Wondervol. Wondervol. De reactie, broeders en zusters, van Farao was voorspelbaar. We hebben in eerdere lessen hebben we gezien dat die oude Farao, die 40 jaar daarvoor leefde, zijn oplossing was: ik laat Israël steeds harder werken. Harder werken, harder werken, harder werken. En hij liet zelfs de pasgeboren baby's doden. Daar zie je opnieuw hoe Satan werkt. Werken zul je, werken zul je. En is er sprake van nieuw geestelijk leven? Zo gauw mogelijk doden. Zo gauw mogelijk doden. Komt er een kiem van nieuw leven in iemands hart? Ik zal ervoor zorgen dat dat leven, dat ontspruitende leven, zo gauw mogelijk de kiem wordt gesmoord. Dat is de strategie van Satan, de strategie van Farao. En ook deze Farao, broeders en zusters, had dezelfde strategie. Exodus 5, vers 4 en 5. Exodus 5, vers 4 en 5. Toen zei de koning van Egypte, dat is Farao, tot hen: gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Ga heen tot uw lasten. Verder zei Farao: zie, het volk des lands is alreeds te veel. En zoudt gij lieden hen doen rusten van hun lasten? Beetje moeilijk geschreven in de oude Statenvertaling. Maar de bedoeling is dat duidelijk wordt: Mozes en Aaron, mijn volk, of dat volk moet werken. Jullie houden hun van het werk af. Ik zal hun nog zwaarder laten werken. Als u dat hoofdstuk verder leest, dan lees je dat hij het werk meer dan verdubbelde. Hij verdubbelde het dagquotum en daarnaast moesten ze ook het stro, want ze moesten stenen bakken. Voor die stenen benodigde stro moesten ze ook nog gaan verzamelen. Dus hij meer dan verdubbelde hun werklast. En dat is de oplossing die Satan kiest, broeders en zusters. En je ziet in deze wereld hetzelfde gebeuren. Je ziet hetzelfde gebeuren. En het is zo belangrijk dat wij deze strategie van de Satan herkennen, broeders en zusters. Hij wil zijn gevangenen niet loslaten. En dus, ik laat ze werken, harder overwerken. Op ongeregelde tijden. Weinig vrije tijd. En als ze gewerkt hebben, hè, sommige mensen hebben een 40-urige werkweek, anderen een 60-urige werkweek, maar ze komen thuis en ze ploffen op de bank neer. Zo moe zijn ze. Zo moe zijn ze. Geen levenslust meer, broeders en zusters. Geen zin meer om naar de kerk te gaan, omdat ze zo moe zijn. Als Satan merkt dat er in het hart van iemand nieuw leven komt, dan gaat hij die banden, waarmee hij ze gebonden heeft, gaat hij nog strakker aanhalen. Hoeveel mensen in deze tijd zijn niet overspannen? Hebben geen burn-out? Zijn niet depressief, broeders en zusters? hebben geen levenslust meer. Of zijn zodanig aan de zonde gebonden, aan hun lusten, broeders en zusters, aan uitspattingen, aan hartstochten, dat ze het niet meer zien zitten. Dat ze helemaal niet meer beseffen dat er nog een redder is die hun kan vrijmaken. Dit is de tactiek van Satan. Hij wil zijn gebondenen, zijn gevangenen, elke hoop op verlossing ontnemen. Elke hoop op verlossing ontnemen. En broeders en zusters, een zondaar kan zichzelf niet verlossen. Een zondaar heeft Jezus nodig, broeders en zusters. Een zondaar heeft Jezus nodig. In Lucas 11, dat wil ik met u lezen, Lucas 11, daar spreekt Jezus over een sterke gewapende man. Lucas 11. Lucas 11. Broeders en zusters, Satan is een schepsel, maar een heel machtig schepsel vergeleken bij de mens. Maar hij is niet machtiger dan Jezus. Jezus kan ons vrijmaken. En hier in Lucas 11, vers 20, daar zegt Jezus: maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk van God tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is alles wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Satan wordt door Jezus een sterke gewapende genoemd die zijn huis bewaakt. Die zijn huis bewaakt. Maar er is een man die sterker is dan Satan. Die sterker is, die hem overwint. En die de roof, die de buit uitdeelt, broeders en zusters. En hij deelt het uit aan de kinderen Gods, die hij eeuwig lief heeft. En wat is die buit, broeders en zusters? Wat is die roof die Jezus terug eist van Satan, broeders en zusters? Dat is Gods zegen. Als die weg van 3 dagen in de woestijn wordt afgelegd. Als daar in de woestijn aan de Heer een offer wordt gebracht. Als wij daar het kruisoffer van zijn zoon Jezus omhelzen, broeders en zusters. Dat is die zegen van dat feest. De zegen van verlossing. De zegen van blijdschap. De zegen van vergeving. De zegen van vreugde, broeders en zusters. De zegen van vrede. Dat is de zegen van de belofte dat God je in alles zal voorzien. Dat is die zegen die Jezus terug heeft gepakt van Satan, die zijn eigen huis bewaakte en ervoor zorgde dat niemand daar ontsnapte. Maar Jezus was sterker, broeders en zusters. Jezus is veel sterker. En nu mogen wij, de verlosten, alles in overvloed van hem ontvangen. Broeders en zusters. En Jezus is pas tevreden als wij van alle doodswinselen worden ontdaan. In Johannes 11, daar wordt de opwekking van Lazarus uit de dood, uit het graf, beschreven. En Lazarus komt uit dat graf lopen. Lazarus leeft weer. Maar Jezus zegt: ontdoe hem van alle doodswinselen. Al die grafdoeken moeten weggehaald worden, broeders en zusters. En wat zijn die doodswinselen? Dat is alles wat ons nog bindt aan de wet. Want de wet is de bediening des doods. En Jezus zegt: haal al die doodswinselen weg, zodat hij vrij kan lopen. Vrij mij kan dienen, broeders en zusters. Is hij niet wondervol? Hij Hij wil ons volkomen vrijmaken. Dat wij alleen nog maar afhankelijk zijn van hem. En dan kan hij machtige dingen doen in ons leven. Broeders en zusters, als ik hier over dat hier lees dat Jezus die buit uitdeelt, dan moet ik denken aan Abraham. Abraham had met Gods hulp, had hij die heidense koningen had hij verslagen, broeders en zusters. En hij had een grote buit behaald. En Melchizedek, de pre-existentie van Jezus, kwam hem tegemoet met brood en wijn. Daar zie je dat Jezus Abraham tegemoet kwam met brood en wijn. Het beeld van het heilig avondmaal. En wat deed Abraham? Wat deed hij? Uit de buit gaf hij de tienden aan Melchizedek. En daar zie je dat de tienden hebben niks met de wet te maken, maar alles met een dankbaar hart. Want Abraham leefde ver voor de wet. Ver voor de wet. 400 jaar voor de wet. Maar het hart van Abraham was zo dankbaar dat hij aan Melchizedek de tienden van de buit gaf. Als wij die verlossing hebben ervaren, die blijdschap, die vreugde, als je weet dat God in alles zal voorzien, als je dat echt beseft en je bent de Heer zo dankbaar, dan geef je uit jezelf, geef je aan hem de tienden, broeders en zusters. Niet als een verplichting. Je hart brandt van vreugde voor de Heer. Broeders en zusters, laten we ons hart onderzoeken, hè? Jezus heeft ons genade geschonken. Overvloed van genade. In onze plaats, broeders en zusters. In onze plaats onderging hij de straf. Hij droeg onze zonde, onze schuld, broeders en zusters. Wij behoorden aan dat kruis te hangen. En hij werd opgewekt, zegt de Bijbel, uit de dood voor onze rechtvaardigmaking. Onze rechtvaardigmaking, broeders en zusters. En dat is niet alles. Hij schonk ons vergeving van alles wat we gedaan hebben. Hij schonk ons vergeving. En dat is nog niet alles. Uit zijn zijde werden wij geboren als nieuwe kinderen Gods. Kinderen Gods. En als je als een kind van God geboren bent, dan ben je familie van God. Waar of niet? Je bent familie. Familie van God. En toen wij dat kind van God waren geworden door de wedergeboorte, toen legde de Vader die smetteloze rechtvaardigheid van Jezus, die zonder zonde was gestorven. Hij droeg onze zonde, maar zelf was hij zonder zonde. De Vader legde die rechtvaardigheid van Jezus op ons. En nu ziet hij als het ware Jezus in ons. En dat zegt de Bijbel ook. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn lichaam. De Vader kijkt naar ons en hij ziet Jezus. Broeders en zusters. Hij ziet als het ware de handtekening van Jezus. Ik meen ook in Korinthe of Colossense, weet ik niet precies, daar staat geschreven dat die schuldbrief die tegen ons was, is aan het kruis genageld. En daar staat de handtekening van Jezus op. Volbracht, voldaan. De schuld is voldaan. Hij ziet Jezus in ons en hij ziet volbracht. De schuld is betaald. En broeders en zusters, daarom moeten wij wedergeboren worden. Want een beetje geloven is niet genoeg. De duivel gelooft ook. Maar hij zit het. Hij zit het. Broeders en zusters, als we niet wedergeboren worden, zullen wij het koninkrijk van God niet zien. Want daarom stond ook geschreven in Exodus 5 vers 3, dat Mozes en Aaron zeiden, laat ons trekken opdat niet die pestilentie of het zwaard over ons komt. Ze wisten heel goed dat de consequentie van het feit dat ze ongehoorzaam waren en de weg van 3 dagen in de woestijn zouden verwerpen. Met andere woorden, je verwerpt het kruis van Christus. Dat de consequentie het zwaard en de pestilentie is. En dat is ook te lezen in Openbaring. Straks zullen alle ongelovigen zullen worden gesteld voor de grote witte troon van God. En ze zullen het oordeel moeten ondergaan. Het oordeel, broeders en zusters, wat wij uit genade van de Heer, waaraan wij uit genade van de Heer zijn ontkomen, broeders en zusters. O, broeders en zusters, dit is toch alle reden om je te verheugen, broeders en zusters. Farao, Satan, de strategie was, ik laat mijn slaven nog heel veel harder werken. Maar dat betekent ook dat zij niet van rust konden genieten. Waar of niet? En broeders en zusters, het ingaan van de rust is juist het diepe verlangen van de Heer. Hij wil dat wij zijn rust zullen binnengaan, broeders en zusters. Ik wil met u Matteüs 11 lezen. Dat is een heel bekend schriftgedeelte, maar toch wil ik het lezen. Vers 28. Jezus zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hebreeën 4. Vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Er is maar één die ons van die rust kan afhouden. En dat zijn we zelf. Hij heeft gezegd, ik wil je rust geven. Wij zijn de enigen die kunnen zeggen, ik ga die rust niet in. Hij verlangt om ons die rust te geven, broeders en zusters. Vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingaan in zijn rust heeft zelf ook van zijn werken gerust. Gelijk God van de zijne. Broeders en zusters, Jezus zegt, ga in mijn rust. En als je dat doet, dan rust je zelf van jouw werken. Betekent dat dat je helemaal niks moet doen in de gemeente? Nee, broeders en zusters. In de gemeente is van alles te doen. Wij mogen de Heer dienen met blijdschap en vreugde. Maar ingaan in die rust wil zeggen dat wij die drukkende last, die hebben we aan de Heer gegeven. Wij mogen met blijdschap Hem dienen. En als er problemen zijn en moeilijkheden, dan mogen wij die in geloof bij de Heer leggen. Heer, ik geloof dat U het zult doen. U hebt het gedragen, U zult het volbrengen. En wij verrichten onze taak in de gemeente. Maar het werk is van de Heer. Hij zal het doen. En Hij gebruikt ons. Die vertrouwen dat Hij alles in orde maakt, broeders en zusters. Dat bedoelt Hij. En dan komt er in het hart zo'n diepe vrede, zo'n diepe rust. Want je kunt toch helemaal niks zelf. Ik zit hier, broeders en zusters. En vanmiddag bad ik, Heer, ik kan niet één ziel bij de Heer brengen. Ik kan niet één ziel bekeren. Ik kan niet één ziel uw woord verklaren. Helemaal niet. Ik kan alleen maar hier gaan zitten en zeggen, Heer, u moet het doen. U moet het doen. Want ik kan het niet. En als wij in ons vertrouwen bij Hem aankloppen als het ware. En vragen, Heer, Heilige Geest, doet u het? Hij zal het doen, broeders en zusters. Op grond van ons geloof. Op grond van ons geloof. Dit is de weg van de Heer. Hij zei ooit in Exodus 14. Gij lieden zult stil zijn. Ik zal voor je strijden. Dat heb ik geloof ik ook op een van die dia's gezet. Gij zult stil zijn, ik zal voor je strijden. Ik zal voor je strijden, broeders en zusters. O, broeders en zusters, die zware omstandigheden, hè, die Israël moest ervaren, gebonden, niet vrij. Satan wil zo graag dat wij in diezelfde omstandigheden terechtkomen. Voordat wij bekeerd waren, waren we in die omstandigheden, maar hij wil zo graag ons terugtrekken in die gebonden omstandigheden, broeders en zusters. Elke nakomeling van Adam bevindt zich in dezelfde omstandigheden van slavernij. Als die ziel zich niet bekeert. Hij is gebonden. Hij is niet vrij. Hij is een marionet van Satan. Als Satan zegt spring, dan spring je. Satan zegt spring, dan vraag je hoe hoog. Je springt. Je kunt niet anders, broeders en zusters. Omdat je natuur een vleeselijke, zondige natuur is. Maar als Jezus je verlost, broeders en zusters, dan krijg je de natuur van Christus. Dan leef je nog wel in het vlees. Dan ben je een heilige die wel eens zondigt. Je bent een deel van zijn lichaam. Maar je bent niet meer van nature een zondaar die niet anders kan, broeders en zusters. Is God niet goed? O, broeders en zusters, ik ben zo blij dat de Heer mij heeft gevonden. Jezus verlangt dat wij in zijn dood sterven, met hem worden begraven en met hem worden opgewekt in nieuw leven. Efeze 2, vers 1 tot 3. Efeze 2, vers 1 tot 3. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds hebben verkeerd in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Voor onze opwekking, broeders en zusters, ging Jezus dat dodenrijk in. En daar ontfutselde hij de sleutels. Efeze 4, vers 8 en 9. Efeze 4, vers 8 en 9. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Dat is dat dodenrijk, broeders en zusters. O, broeders en zusters, vrede en vrijheid, dat zijn de genadegaven die wij mogen ontvangen. Ieder die het evangelie van de genade aanneemt, mag dat ontvangen en mag vrijheid ervaren, broeders en zusters. Jezus kwam om de armen het evangelie te prediken. Om de blinden het gezicht terug te geven. Hij kwam om gebrokenen van hart te genezen. Hij kwam om gevangenen vrij te maken. Los te laten, broeders en zusters. Is dat niet wondervol? Ik vind het zo bijzonder dat in de Bijbel vrijmaking, verlossing op vele verschillende manieren, broeders en zusters, wordt uitgelegd. Zodat ieder het kan begrijpen. En hiermee wil ik eindigen, broeders en zusters. In de Bijbel wordt ook gesproken over dat Jezus ons heeft vrijgekocht op de slavenmarkt. Op de slavenmarkt, broeders en zusters. En daarvoor, om dit goed te begrijpen, moeten wij verstaan dat de vloek van God op verachte zondaren zo groot was dat er voor hen zelfs geen koper zou zijn. Ik wil dat met u lezen, Deuteronomium 28, vers 68. Deuteronomium 28, vers 68. Als u dat hoofdstuk leest, dan leest u over meer dan 50 vloeken over de zondaar. En de laatste vloek, vers 68, zegt: en de Heer zal u naar Egypte doen weerkeren, naar de wereld, in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden. Maar er zal geen koper zijn. Als zondaren, onverloste zondaren, zijn wij zo verachtelijk, dat ook al zouden wij willen, dat er geen koper voor ons is. De smaad op dat onverloste leven, die vloek is zo groot, dat de mensen de ogen voor ons verbergen. Toen Jezus aan het kruis hing, verborgen ze de ogen voor dat beeld. Jezus die onder de vloek vertoefde. Jezus hing daar, broeders en zusters. Vervloekt is degene die aan het hout hangt. Jezus heeft de vloek die op ons was gedragen, broeders en zusters. En hij hing daar aan het hout en de mensen verborgen hun aangezicht voor hem. Voor de onverloste zondaar zal er geen koper zijn. Maar Jezus heeft de vloek op zich genomen. En daar aan het kruis heeft hij ons vrijgekocht. Als het ware op de slavenmarkt. Als u Efeze 1 vers 7 leest, dan lezen we, broeders en zusters, dat wij de verlossing hebben door zijn bloed. Maar dat woord verlossing in het Grieks betekent dat wij vrijgekocht zijn op de slavenmarkt, na het betalen van een losprijs, broeders en zusters. Jezus heeft ons vrijgekocht toen wij slaaf van de zonde waren. Kunt u zich dat voorstellen, broeders en zusters? Jezus lopende op de slavenmarkt en hij koopt ieder die wil, koopt hij vrij. Hij zoekt niet de gezonde, sterke mensen uit, de gezonde vrouwen, de gezonde mannen. Nee, ieder die wil. Ook al ben je gehandicapt. Ook al ben je ziek. Ook al ben je gebrekkig of zwak of oud of afgedankt of verworpen. Ieder die wil, die koopt hij vrij, broeders en zusters. Ieder die wil, die koopt hij vrij. Toen hij aan het kruis stierf, toen waren zijn woorden in het Grieks tetelestai. En dat wil zeggen, niet alleen het is volbracht, het is een boekhoudterm die zegt, het is betaald. Hij heeft de prijs betaald met zijn eigen leven, broeders en zusters. En in tegenstelling tot Satan zegt hij niet, en nu ga je voor mij werken. Nu ga je hard voor mij werken. Nu zegt hij, ga in mijn rust, broeders en zusters. Hij heeft ons vrijgekocht. En hij verlangt dat wij in hem gaan rusten, broeders en zusters. Gaan rusten in vertrouwen dat hij alles volbracht heeft. En alles wat wij nodig hebben zal doen. Elk probleem zal oplossen, broeders en zusters. Hij is onze rust, broeders en zusters. Hij zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Is hij niet wondervol, broeders en zusters? Hij is goed, hè, broeders en zusters. Ik wil met u Een heerlijk koor zingen, opwekking 31. Oh, how I love Jesus. Laten we hem loven en prijzen. Want hij heeft ons alle reden gegeven om dankbaar te zijn. Houdt u van Jezus, broeders en zusters? Ik hoor helemaal niks. Amen. Wilt u opstaan? En zing dit lied als een aanbidding voor de Heer. Heer, hier ben ik, dankbaar, vol blijdschap. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. See first.
Because he first.